Een hele goede middag toegewenst, u hier in de kerk en ook als u thuis met ons betrokken bent in deze dienst vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk hier in Kampen. Ik stel voor dat we nu een moment stil zijn om ons voor te bereiden op deze dienst. En daar zullen we het votum, een groet uitspreken. Zullen we hier in de kerk gaan staan? Onze hulp en onze verwachting in deze dienst zijn van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zullen we gaan zingen, ons eerste lied in deze dienst, opwekking 689. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Laten we samen bidden om de zegen van God in deze dienst. Heer in de hemel, in feite hebben we al gebeden. Het lied dat we net zongen is een gebed. Of u tot ons wilt spreken door uw heilig woord. En dat wij het zullen horen. Heer, steeds opnieuw bidden we dat voordat we het woord openen. Want we zijn in alles afhankelijk van uw Heilige Geest die u geeft. En die hebt u uitgestort met Pinksteren. En uw beloftes in uw woord zijn rijk. Als het gaat om de trouw die u betoont in uw werk. En de veelheid en de rijkdom van uw werken. Daarin houdt u niets terug. Daar mogen we op rekenen. Maar u wilt ook gebeden zijn. Opdat het voor ons nooit iets vanzelfsprekends wordt. Dat u wel spreekt. En dat wij wel zullen horen. Heere, spreek zo. Ook deze middag door uw woord. En geef ons opmerkzame oren en een opmerkzaam hart. Omdat wij uw stem zullen verstaan. En overtuigd zullen worden van de waarheid van uw woord. Dat u spreekt over ons leven. En waarin u getuigt, het woord getuigt dat wie u bent. U de God van het leven. U de betrouwbare God. Heer, als misschien twijfel zo gemakkelijk ons bekruipt bij alle dingen die we horen, ook vanuit de Bijbel. Als we besprongen worden door ongeloof, Heilige Geest, u bidden wij om uw scheppende werk in ons hart en leven. Voor ons in de kerk, ouderen, mensen van middelbare leeftijd, ook zo de kinderen die naar de kinderkatechese zullen gaan en daarop ook een verhaal uit de Bijbel zullen bestuderen en beluisteren. En ook onze broeders en zusters thuis, op welke plek dan ook, die verbonden zijn met deze dienst. Spreek u en geef dat wij mogen horen. En verhoor ons in ons bidden om Jezus wil. Amen. De kinderen krijgen zo gelegenheid om naar de kinderkatechisatie te gaan. En ter inleiding daarop zingen we een psalm. Ik vond die psalm 130 wel mooi passen, ook in de tijd van het jaar, de lijdenstijd. Een gebed uit de diepte om verlossing tot God. En als we dat gezongen hebben, dan kunnen de kinderen naar de kinderkatechese gaan. Ik had het vanmorgen al beloofd, en wat je belooft moet je doen, dat we vanmiddag het vervolg van Johannes 19 zouden lezen. Vanmorgen hebben we tot vers 28 gelezen en nu lezen we het vervolg vers 28 tot en met 37. En we lezen daarbij ook een aantal versen uit de psalm die in Johannes 19, een van de psalmen die in Johannes 19 wordt aangehaald. Psalm 34, we lezen vers 16 en 23. En na die beide lezingen zingen we uit die psalm couplet 7 en 8.
Psalm 34. Het woord van de Heer rust op de rechtvaardigen. Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Toornig ziet de Heer wie kwaad te doen aan. Hij wist de namen op aarde uit. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld. Een slecht mens komt om door eigen kwaad, wie een rechtvaardige haat zal boeten. De Heer redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem. En dan lezen we verder in Johannes 19, vanaf vers 28. Toen Jezus wist dat alles was volbracht, en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze doopten er een spons in, en brachten die, gestoken op een majoraantak, naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste, die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij, en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Dit gebeurde omdat de schrift in vervulling moest gaan. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een andere schrifttekst zegt, zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.
Thank you.
Laten we zo meteen na de preek Psalm 56, vers 5 en vers 6 zingen uit de oude berijming. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat is wat Johannes met nadruk stelt als hij de geschiedenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus heeft opgeschreven en daarvan getuigd. Dan schrijft hij in vers 35: hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien. En zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt. En wil dat ook u gelooft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ook als u thuis betrokken bent. Dat was deze week weer was een hele consternatie. U hebt dat vast wel meegekregen in het nieuws. Die foto van Kate met haar kindertjes. De kroonprinses in Engeland van Willem. Zij dacht, ze was ziek geweest. En ze heeft gedacht van nou, dan zal ik even een mooi blijk de wereld in helpen dat het wel goed met ons gaat. En heeft een mooi kietje gemaakt. Misschien wel door haar man gemaakt. En toen heeft ze dat een beetje gefotoshopt. Hè? Een mouwtje hier weer aangepast. En, daar. En omdat ze dat gedaan heeft, weten we ook voor die foto, dat is een consternatie geworden. Want dat viel dus grote persbureaus op. En nou, dat kan niet. Want ja, dat snap ik. Strenge eisen van die persbureaus. Ja, om zo'n foto dan te verspreiden. En strenge eisen, want ja, wat je naar buiten brengt aan nieuws, in woorden, maar ook in beeld, dat moet natuurlijk betrouwbaar zijn. En met dat photoshoppen, het is maar weer een bewijs hoe lastig dat vandaag de dag is. Dat is ons probleem met, ja, wat is nou waar van wat je naar je toe krijgt aan nieuws? En zelfs waar vroeger nog de beelden dan voor zich spraken, hè? Als je beeldmateriaal had, nou ja, je ogen kon je toch wel geloven. Ook dat vandaag de dag niet meer. En dat is een probleem. En dat gaat dan over het nieuws van vandaag. En betrek dat nou eens op de Bijbel, want zo denken mensen ook al heel veel over de Bijbel. Dat heeft een invloed. En in versterkte mate denken mensen dan over de Bijbel. Ja, wat kun je daar dan nog van vertrouwen, van die verhalen en die geschiedenissen? Al die oude verhalen, die van zoveel generatie op generatie de eeuwen door zijn doorgegeven, mondeling, en dan ook schriftelijk overgeschreven. Het kan niet allemaal waar zijn. Het kan niet betrouwbaar zijn dat je daar je hand op kan leggen van. Dat het allemaal perfect klopt en zo. En dan het summum van al die verhalen en geschiedenissen en zo die je in de Bijbel leest. Die lijdensgeschiedenis van Jezus. En zijn sterven. Dat is toch wel een heel raar verhaal. Dat het met Jezus zo moest eindigen. En dat, en vooral dat ook, hè, dat God dat zou willen. Dat het met Jezus zo op die manier aan een kruis zou eindigen. Met al dat lijden en die gruwelijkheden. Het antwoord van de kerk, waarom dat allemaal moest. En dat is altijd geweest dat dat moest om ons te redden. Hè, dat wij in een verzoende verhouding met God zouden kunnen leven. Daarvoor moest Jezus komen en moest hij ook die weg gaan van lijden en sterven. Maar daar haken juist veel mensen af. Is dat werkelijk dan echt nodig? Hebben we dan een God, is de God van de Bijbel iemand die dat zou willen? De dood van zijn zoon Jezus? Daar haken mensen af. Het wekt weerstand op. En ik voel zelf de begrijpelijkheid van die weerstand tegen het evangelie. Vooral dat lijdensevangelie, dat voel ik mee. Ik kan me er best bij iets bij voorstellen als mensen zeggen van, kijk wat Jezus in de bergreden aan ons leert, prachtig. En dat kun je zo overnemen, die geweldloosheid en zo, hè. Of als je leest hoe de Heer Jezus met mensen omging. Dat hij oog had voor ieder. En juist voor de verschoppelingen in de maatschappij. Ja. Dan zo'n Jezus. Maar dan dat lijden en sterven. En dat dan ergens goed voor zou zijn. We hadden laatst hier in de kerk een aantal scholieren. Van de middelbare school. Hier in van het kampen hier. Hadden we in de kerk. Egbert was er ook bij. En aan de hand van wat we in dit kerkgebouw dan zagen, hè, vertelden we iets over, nou ja, wat gebeurt er in de kerk. En ook iets over de boodschap van de kerk. En we hadden gezorgd dat er wat brood op die schotel lag hier van het avondmaal. En dat we wijn in die beker. En aan de hand daarvan vertelden we dus iets over, ja, wat betekent dat, hè, dat brood? Nou, dat het lichaam van Christus. Oké. En dat moest dan gebroken worden. En die wijn die staat voor het bloed van Christus en dat wordt vergoten. De kruisiging, hè, dat heeft daar allemaal mee te maken. Dat Jezus zijn leven moest geven, dat Jezus moest sterven. Maar maak dan nog maar eens de sprong. Nou, dat goed is, dat de Gods bedoeling was, dat gebeurde. En dat we dat dan in de kerk steeds vieren met het avondmaal. Het lijden en het sterven van Christus gedenken. Gebroken lichaam. En dat het te maken heeft met Gods grote plan, dat hij bezig is om zijn koninkrijk te vestigen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, zonder rouw, zonder dood, zonder ellende. Maar leg dat nou maar eens uit. Hè? En dan ook nog aan zo'n klas jongelui. Waarvan je weet dat het gros niet heel kennis heeft van Bijbel en geloof. En waar is dat nou goed voor? En toen ik over die klas stond. En ik moest er nou iets over zeggen. Ja, je voelt het rare, het vreemde van die geschiedenis, van dat verhaal. Nou hebben wij niet alleen maar vandaag de dag moeite met het evangelie en de betrouwbaarheid daarvan. Dat is altijd al zo geweest. Dat moet ik even zeggen. De Heer Jezus zelf liep er al tegenaan. In zijn eigen tijdgenoten, hè? Zijn eigen leerlingen zelfs. Op het moment dat Jezus begon te spreken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en wat daar zou gebeuren, dat hij zou moeten lijden en sterven, lees je in het evangelie telkens weer dat dan de leerlingen het niet begrijpen. En zelfs, Petrus, daarvoor gaan liggen. Want in eeuwigheid niet, Jezus, dat kan niet. Bestaat niet. En ook de tijdgenoten van Johannes, een van Jezus' leerlingen. Die is daartegen aangelopen. Het absurde van dit verhaal. En Johannes is dat zeer, zeer bewust. Want dat blijkt wel uit, nou, die nadruk die Johannes legt, als hij die geschiedenis van Jezus' lijden en sterven heeft verteld, die nadruk die hij dan tenslotte legt op de betrouwbaarheid van die boodschap. Dat Jezus, ondanks het lijkt dat hij een vervloekte misdadiger is, aan een kruis, dat hij een rechtvaardig is. De betrouwbaarheid, de waarheid van dat woord. Dat is nou wat ik vanmiddag met u zou willen ontdekken. En dat wij voor het eerst of opnieuw daar ook weer van overtuigd raken. De betrouwbaarheid van dit evangelie. En als Johannes zo die geschiedenis heeft verteld, dan noteert hij dat heel nadrukkelijk. In het 35e vers, we lazen het net, dat wat hij daar heeft opgeschreven, waar hij van getuigt, dat hij dat zelf heeft meegemaakt. Dat hij ooggetuige is geweest van dat gebeuren. En Johannes zegt, ik schrijf geen netberichten. Het is betrouwbaar. Geloof mij, zegt Johannes. Heel nadrukkelijk. Dat is voor hem een heel aangelegen punt. En dat blijkt ook wel uit, we hebben ook nog een paar briefjes van Johannes over, hè? Achter in de Bijbel, kleine briefjes. Ook daar kom je dat tegen. Als je het begin van dat eerste briefje wat we nog hebben, als je dat leest, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En dan nog een keer, wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Die grote nadruk op, ik verzin het niet, ik ben er zelf bij geweest. En dat Johannes persoonlijk getuige is geweest van wat er met Jezus is gebeurd, dat laat hij dan blijken door bepaalde details te vertellen. Die je bij andere evangelisten niet vindt. Johannes, als hij de geschiedenis van Jezus opschrijft, dan laat hij allerlei dingen weg die je bij andere evangelisten tegenkomt. En hij heeft nou heel specifiek een paar dingen die je dan bij de anderen niet vindt, maar hij wel. En dat zijn nou juist ook dingen die hem persoonlijk raken. En van wie zegt, en kijk, daar heb ik nou gezien. Dat is dat stukje wat we vanmorgen lazen. Vers 25. He, die scène van die vrouwen onderaan het kruis. En Johannes, die leerling. Dat is hij zelf. En dat dan Jezus zegt tegen moeder Maria. Vrouw, zie uw zoon. Johannes. En dan tegen Johannes, zie uw moeder. Dat ging Johannes persoonlijk aan. Dat ze zo aan elkaar verbonden worden. Johannes en de moeder van Jezus, Maria. En daarom schrijft Johannes dat op. Ik ben er persoonlijk bij betrokken. En dan het tweede. Vlak voordat dat hij die nadruk zo legt op de betrouwbaarheid. Vers 34. Als Johannes vertelt dat hij gezien heeft met eigen ogen. Dat een soldaat een speer nam en daarmee Jezus doorstak. En er stroomde bloed en water uit, noteert Johannes dan. Ik stond er met mijn neus bovenop. Nou, daar kun je allerlei uitleggen, daar ga ik nog niet op in. Kun je allerlei uitleggingen vinden van wat dat zou betekenen, dat bloed en het water. Wat Johannes nadrukkelijk zegt, waarom hij dat vertelt, van dat bloed en het water, dat is, ik was erbij. Ik stond erbij, ik keek ernaar, ik heb het gezien. Ik vertel geen sprookjes. Geloof mij. Dit zag ik gebeuren. Waarom, hè? Waarom is Johannes er nou alles aan gelegen dat hij wordt geloofd? Vanwaar nog die extra nadruk die hij dan nog weer legt? Hier in dit hoofdstuk, als je het slot van het evangelie, vind je het ook weer terug. En in die brieven van hem. Nou ja, je kunt natuurlijk zeggen, dat wil natuurlijk iedereen. Iedereen wil geloofd worden. Als hij iets vertelt, hoe ongeloofwaardig, hoe tegendraad zo'n verhaal ook is, als je thuis komt en je hebt iets meegemaakt, en dan zeg je misschien wel, nou, wat ik nou toch heb meegemaakt, en dan vertel je een fantastisch verhaal, en dan wil je geloofd worden, toch? Gewoon, ik denk dat natuurlijk bij Johannes ook meespeelt. Hij wil geloofd worden in wat hij opschrijft. Maar er is natuurlijk meer. De bekendste tekst, het Nieuwe Testament, die van het Oude Testament is toch Psalm 23. En dan in het Nieuwe Testament, de bekendste tekst, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Hetzelfde Johannes. Opdat een ieder die in hem, in Jezus, gelooft. Kijk, gemeente, dat is in het spel. Dat is aan de orde. Waarom Johannes met zoveel nadruk zegt, en wat ik opschrijf is betrouwbaar, opdat je gelooft. Want alleen wie gelooft, heeft het eeuwige leven. Je leven hangt er vanaf. Dat is het. En dan hoop ik geweten dat u aanvoelt, dat als Johannes dat nou zo hebt, als Johannes dat nou zo met zoveel nadruk stelt, met deze reden, ja, dan moet je daar wat mee. Toch? Dat kan niet anders. Dat, bij wijze van spreken, Johannes zelf ons vanmiddag aankijkt. En dan zeg ik daarbij, via zijn apostel Johannes ook God zelf ons aankijkt en vraagt, wel, geloof je dat nou? Vraag, nou, een oproep, dat is het. Het is een oproep, met aandrang. Dit moet je geloven. Het is waar. En je leven hangt er vanaf. En wat is dan die boodschap? Waarvan Johannes me zoveel nadruk moet stellen. En dat is echt waar hoor. Ik heb het zelf gezien. Ik steek er mijn hand voor in het vuur. Wel, dat is de boodschap, gemeente. Dat Jezus Christus, die gekruisigd wordt, een rechtvaardige is. Dat hij niet geen nep profeet is. Dat is wat Johannes met alle nadruk laat zien. Aan de hand van een aantal teksten uit de schriften. Het woord van God. Oude Testament. In dit gedeelte zelfs vier, zeg maar, bewijsteksten. Drie uit de psalmen. En één uit de profeet. Zodat Johannes zegt, het is echt waar. En hoe ongeloofwaardig het misschien ook lijkt, maar geloof me. Jezus is een rechtvaardige. En Johannes noemt dan een tekst uit Psalm 22. Als de kleren van Jezus worden verdeeld door de soldaten. Als Johannes vervuld wordt, Psalm 22. Psalm 69, dat woord van dat Jezus roept, ik heb dorst. Dat komt op Psalm 69, wijst Johannes aan, kijk. En op Psalm 34, dat hebben we net gezongen, hè? Dat geen been van de rechtvaardige wordt gebroken. Kijk, Johannes, dat, zegt Johannes, dat gaat nu in vervulling. Het woord van God. En dan tenslotte nog een hele moeilijke tekst. Ze zullen zien op wie ze doorstoken hebben. En ze zullen omhoog kijken naar degene die ze doorstoken hebben. Dat is een woord uit Zacharias. Zacharias 12. Een lastig profetenwoord. Maar ook als bewijstekst van Jezus sterft hier, ja, als rechtvaardige. Want in de psalmen, in de schriften, gaat het over de rechtvaardige. Die schuilt bij God. En die door God nooit in de steek gelaten wordt. En waarom? Waarom die bemoeienis van Johannes om ons daarvan te overtuigen? Dat hij zegt, en dat is een waar woord, dat Jezus als rechtvaardige sterft. Wel, hierom, gemeente. Paulus zegt het ergens, voor Joden is die boodschap van het evangelie, van het leidersevangelie, een struikelblok. En voor niet-Joden, ik zei het net al eventjes aan de hand van die kinderen hier in de kerk, klinkt dit absurd. Joden zeggen, bestaat niet dat Jezus een echte profeet de zoon van God is. Het moet wel uiteindelijk een nep-profeet geweest zijn, want hij wordt gekruisigd. En wie aan een paal hangt, hè, ik heb het al vaker benoemd, dat is het Joodse geloof, wie aan een paal hangt, wie gekruisigd wordt, is een door God vervloekte. Dat kan geen kind van God zijn. En daartegenin, die nadruk van Johannes, ja, maar wat ik gezien heb is werkelijk waar hoor, geloof me. Jezus sterft naar de schriften als een rechtvaardig. En voor ons, die het maar een absurd verhaal vinden, geloven in een God die dat nodig zou vinden, dat zijn zoon sterft op zo'n gruwelijke manier, voor de Grieken, voor de niet-Joden een dwaasheid, zegt Paulus, en we herkennen het. Ja, dat is voor ons het probleem. Want waarom? Waarom zou iemand anders moeten opdraaien voor schuld die ik heb gecreëerd? Dat wil ik toch zelf dan goedmaken? Het is een soort erkennen van je nederlaag als je door een ander moet laten doen. Het is onze eer te na dat een ander voor onze misdaden zou moeten instaan. En dan horen we Johannes vanmiddag zeggen. Nou, dat kun je misschien onbegrijpelijk vinden. En je kunt je eraan stoten. Maar dit is wel het evangelie. En dat maakt juist het christelijke geloof uniek, gemeente. Ik kan mijn schuld bij God niet voldoen. Maar ik hoef het ook niet te voldoen. Want in Jezus Christus neemt God zelf alle schade voor zijn rekening. Het is werkelijk waar, horen we Johannes getuigen. Geloof het. Dat Christus sterft als een, en dan gebruik ik maar even die woorden die Johannes dan niet letterlijk noemt, maar als onze borg en middelaar. Dat betekent dat Jezus aan de kant van God staat en voldoet aan Gods rechtvaardigheid en Gods recht, hè? Maar hij staat ook voor de volle 100% aan onze kant. En hij boet onze schuld. En zo rekent God ons Jezus rechtvaardigheid toe. Dat krijg je. Ja, ongelooflijk. En ik denk dat Johannes het ook heeft gevoeld. Want je voelt het misschien wel mee. Ongeloofwaardig haast. Maar het is waar. Geloof dat. Daar kom ik nog één keer op terug. Dat is dan tenslotte. Als een oproep, hè. En nou kan ik niet als Johannes zeggen dat ik ooggetuige ben. Dat kunt u ook niet. Wij waren er niet bij. Dus we moeten het hebben van, ja, achten wij Johannes, als hij dat zo schrijft, betrouwbaar of niet? Ik voor mij acht Johannes betrouwbaar. Waarom? Nou, gemeente, misschien wel een beetje omdat ik het wil geloven. Ik wil dat het waar is. Geconfronteerd met het enorme, het onoverbrugbare tekort van ons mensen. Het kwaad wat in ons ingebakken zit. En dat zie je om je heen. En hoe krijgen we dat ooit goed met God? Dat God dan zegt, maar daar zorg ik voor. Door Jezus Christus. Ik wil dat het waar is. Ik kan niet geloven dat het niet waar is. En Johannes. En Johannes, maar dat kan ook Matthäus noemen en Paulus en de andere getuigen. Hij is niet de enige die getuigt van de waarheid. Hij komt eerlijk op mij over. Juist omdat het zo'n lastige boodschap is die verkondigt. Als Johannes het als duim had gezogen. een verhaal. Dan had hij een ander verhaal uit zijn duim gezogen. Een makkelijker te verteren verhaal. Johannes staat voor wat hij schrijft. En juist omdat het zo'n, nou, voor Joden een struikelblok en voor niet-Joden een absurd verhaal. Maakt het zijn verhaal zo sterk. En ik verdenk Johannes daar niet van dat hij persoonlijk voordeel heeft uit het, of wij zijn verhaal geloven. En dan moeten we er wat mee. U en jij en ik. Het is een tweeënheen. Of je gelooft Johannes niet. Als hij zo met nadruk zegt van, het is waar. Dat je zegt, nou ja, dat kan hij wel zeggen en schrijven, maar hij is een leugenaar, zeg je dan. Of hij is ook misleid. Zou kunnen. Of je gelooft hem. En als je Johannes niet gelooft, en daarmee eigenlijk de feiten in de Bijbel dichtlaat, dan ben je gauw klaar. Nou ja, Johannes 3 vers 16. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Dus gemeente, als je dat niet gelooft, zegt de Bijbel, zegt Johannes, ben je verloren. Kwijtgeraakt. Weg. Bij God vandaan. Uit zijn aandacht. Uit zijn liefde. Maar als nou waar is wat Johannes schrijft, dan kun je je maar niet zomaar van zijn woorden afmaken. En als dus waar is wat hij schrijft, en dat is het. Gemeente, dat is toch geweldig? Dat is een geweldige, hoopvolle boodschap. Want wat Johannes hier schrijft van het lijden en sterfensgeschiedenis van Jezus, het is betrouwbaar, geloof me. Het is echt waar. Weet je, dat loopt zo meteen door. Het Pasen. Dat ze het elkaar toeroepen. De Heer is opgestaan. De Heer is waarlijk, echt waar opgestaan. Geloof dat. Amen.
Thank you.
Zullen we samen danken en bidden. We hebben het zelf uit uw mond gehoord. Heere God, nee, niet op de manier zoals uw dienaar Johannes het opschreef. Dat hij er fysiek, persoonlijk bij stond. De Heer Jezus heeft meegemaakt in zijn tijd. En dat voor ons heeft bewaard. En toch zouden wij het ook kunnen zeggen. Dat we het zelf hebben gehoord. Door het wonderlijke werk van uw Heilige Geest. Dat u de diepe overtuiging zelf in ons werkt. Dat uw woord waar is en betrouwbaar. Dat u, Heere God, betrouwbaar bent. Heere, wij bidden om geloof. We bidden om die overtuiging. Want we erkennen dat die vaak wordt aangevochten. En juist wij in onze tijd, met alle middelen die er zijn. We ons steeds maar afvragen van wat kunnen we nog geloven? Wat is waarheid? Heere, voor wie twijfelen, voor wie aangevochten wordt, bidden wij. En kom ons tegemoet, als wij aarzelen. Geef vastheid en zekerheid aan ons, als we achteraan in de rij staan. Als we niet zo zeker zijn. Van u. En als Johannes het ons op het hart wil drukken. Heere, daarin komt ook de duivel toch altijd weer ook dichtbij. Hij zaait ook zijn zaad van twijfel. We bidden u, Heere God, help ons en houd u ons vast. We bidden voor wie Het ruiterlijk erkennen. We geloven het niet meer. We kunnen het niet meer geloven. We willen het niet meer geloven. Heer, en wat kunnen we hen ook begrijpen? Zij die dat zeggen. Het is toch zo'n wonderlijk verhaal? We bidden of u door de kracht van uw geest mensen zult overtuigen die kwijtgeraakt zijn. We bidden voor geliefden van ons. Mensen uit onze familiekring of kennissenkring, voor wie dat geldt. Heere, u bent toch de God die trouw is en die niet loslaat wat uw hand begon. En uw woord is een kracht. Is de kracht van dynamiet. Dat blijft toch ook elke keer weer. We bidden voor het werk van zendingen en evangelisatie. Als mensen voor het eerst worden geconfronteerd met de naam van Jezus en wie hij is en wat hij deed en de weg die hij moest gaan. En bemoedig ons door getuigenissen van zendelingen die het vertellen. Dat, ja, hoe tegendraads het verhaal misschien ook is. Mensen komen tot de overgave aan Jezus Christus als hun koning. Heren, we bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Die leven vanuit dit woord. Die er geen dag zonder kunnen. Al riskeren ze hun leven. Net als ze maar een bladzij uit uw woord in bezit zouden hebben. En het zouden lezen. Bemoedig ons door hun volharding. En dat u het ook aan ons geeft. Met alle verleidingen. En het gemak van geloven. Dat we, dat zoals zij, hangen aan uw woord, wij dat ook steeds opnieuw zullen doen. We bidden voor de week die voor ons ligt. Dat wij zo getuigen, betrouwbare getuigen van u zullen zijn, in woord en in daad. Dat u die ons eerst hebt lief gehad, ons tot leren om elkaar lief te hebben. Broeders en zusters, maar ook buiten die kring. Dat zal opvallen. Kijk hoe lief ze elkaar hebben. En dat misschien een eerste stap kan zijn voor mensen om vragen te stellen. En door u getrokken te worden. Heere, kom met uw rijk van genade en vrede en liefde en recht. We zijn overtuigd dat u dat rijk zult geven. Door verdrukking heen. Want we kijken naar u, Heer Jezus. Die moest lijden en moest sterven. Maar in die weg ook overwinnaar bent. Want u leeft. U bent opgestaan. Echt waar. Amen. Wij geven onze gaven voor de diener van God, in de dienst van God, en we zingen, nadat daar een zegengebed over is uitgesproken, gezang 192, vers 1, 2 en 3.
Ik wil graag samen met u een zegen vragen over de collecte. Heere, onze God, van u is de grootheid en de kracht. Ja, alles wat in de hemel en op aarde is. Wij loven u en prijzen uw heerlijke naam. Wie toch zijn wij die wij in staat zouden zijn deze gaven vrijwillig te schenken? Want het komt alles van u en wij geven het uit uw hand. Mogen al onze gaven tekenen worden van onze dankbaarheid en meewerken ten goede aan de voltooiing van uw koninkrijk door Jezus Christus onze Heer. Amen.
Gemeente, laten we nu met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof, het ongetwijfelde geloof, belijden. En dan daarna als slot zang ons avondlied zingen met weerklank 607, 1, 2 en 3. Spreek met mij in uw hart, gemeente. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. En zo mogen wij heen gaan in vrede, dragende en ook uitdragende God zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.